In bijzonder een woord van welkom ook aan dominee Van der Weg. Fijn dat u nog op vrij korte termijn nog kon toezeggen om hier voor ons te spreken. En het belooft een mooie avond te worden over een zeer bewogen Puriteinse schrijver, John Owen, die vele werken geschreven heeft en vooral zijn praktische geestelijke werken zijn bijzonder mooi en daar hoopt dan ook dominee Van der Weg met ons over te spreken. En ik wil graag eerst dat we laten we zingen Psalm 130, Psalm 130, versen 1 en 2. Ook daar gaat het over de ongerechtigheden en de vergeving die de Heere geeft. En John Owen heeft verschillende boeken daarover geschreven, over de vergeving van zonden en de strijd tegen het inwonend verderf. En daar hoopt dan dominee Van der Weg met ons over te spreken. En laten wij nu dan zingen versen 1 en 2 van Psalm 130. Ik wil graag met u lezen uit Gods woord, Romeinen hoofdstuk 7. En we lezen de versen 14 tot en met 26. Romeinen 7, vers 14 tot en met 26. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgeen doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgeen doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens, maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere, zodan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Zullen we samen een zegen vragen? Heere, zo past het ons u te danken voor uw heilig woord, voor het onderwijs dat daarin ligt. Het kan voor ons moeilijk zijn, en soms vinden wij het bezwaarlijk om het allemaal te begrijpen en te doorzien. Maar Heere, de waarheid is diep en het is hoog en het is door uw Heilige Geest alleen dat wij deze geestelijke zaken leren te onderscheiden. En zo leert u het ook in de beleving van het geestelijke leven. Heere, wij bidden u, wil ook ons onderwijzen, wil ook ons bij de hand nemen. En ons overtuigen, door uw geest, van zonde en oordeel en gerechtigheid. Wil, Heere, in ons leven, in onze levens werken. En ons leren de zonde te haten. En u, de Heere Jezus, lief te hebben. En dat we mogen ervaren wat het is om in een nieuw en godzalig leven met u te wandelen. Heere, zegent u, dominee van der Weg, die hier in ons midden mag zijn vanavond. Heb dank dat u hem hier naartoe hebt gebracht, dat u bewaring gaf en ook lust en gelegenheid gaf, dat hij voor ons mag spreken. Heere, we willen u bidden of u hem woorden wil geven en gemakkelijkheid en in het spreken en wil Heere met uw geest ook hem leiden. En ons onderwijzen door wat hij ons te zeggen heeft. Heer, in deze momenten willen wij u ook bidden voor dominee en mevrouw Gielen. Mevrouw Gielen moest vandaag onderzoeken ondergaan. En wij danken u dat het lijkt alsof de tumor zeer beperkt is. En dat het morgenochtend verwijderd kan worden. Heere, wij danken u voor deze gunstige berichten. En wij bidden u of u haar morgen wil nabij zijn. Wilt u haar sparen voor haar man? En wilt u hen nog beiden aan elkaar verbinden? Maar boven alles, Heere, wil hen aan u verbinden. Dat ze ook dit met u mogen verwerken. En dat ze beiden mogen ervaren, terwijl ze al beiden ook heel wat hebben meegemaakt in hun leven. Maar dat ze het opnieuw mogen zien, dat er geen haar van hun hoofd kan vallen, zonder de wil van hun hemelse Vader. Heere, wilt u bescherming geven aan Jannie Gielen morgenochtend, tijdens de operatie. Wilt u dominee Gielen versterken en wil ons verblijden met hen in een gunstige uitslag verder. Heere, gedenk in ieder van ons, ook hen die thuis met ons meeluisteren. U kent ook hen in verschillende omstandigheden, misschien het ouder worden, misschien wat meer aan huis gebonden, misschien zijn ziekte, misschien dat er opgepast moet worden op de kinderen, maar dat we nog zo de gelegenheid hebben om mee te luisteren. Heere, schenk ook daar uw nabijheid en wil zo ons goed en nabij zijn om Jezus wil. Amen. Dan wil ik graag dominee van de Weg verwelkomen en dan geef ik u nu het woord.
Hartelijk dank voor de uitnodiging om hier te zijn. U hebt een handout gekregen, vermoed ik. En daar staat in grote lijnen de hoofdgedachte van de lezing van vanavond voor u neergeschreven. Dus af en toe kunt u op de handout kijken en dan weet u hoe lang het nog duurt. Al hoop ik natuurlijk dat u de tijd vergeet. Want dat zou zomaar kunnen. Dion Obe, wie daarin gaat lezen, die moet ten eerste heel wat moeite doen, toch wel, zeker als je het Engelsmachtig bent, moeite doen om de kern op het spoor te komen. Maar wie dan uiteindelijk de kern te pakken heeft, die weet niet van ophouden. En John Ober werkt heel voedend. Ik hoop dat vanavond ook aan u te mogen laten zien. Owen laat mij mijn binnenkant zien, mijn hart. Zoals niemand ooit gedaan heeft. Zonde, vertelt hij mij, is een redeloze, egocentrische houding van het hart, dat voortdurend egoïstische en misleidende verlangens, ambities, doelen, plannen en gedragingen ontwikkelt. Ik ben een wedergeboren gelovige, een nieuwe schepping in Christus, maar de zonde die voorheen op de troon zat, is nog niet vernietigd. Het borrelt steeds in mij op en brengt zondige verlangens in mij daarboven, waarvan ik gehoopt had dat ze verleden tijd waren. Bovendien strijden ze met de nieuwe, geheiligde verlangens. Een levenslange strijd met de zonde die in mij woont, heb ik te verwachten. Aan het woord is Pekker. Als er iemand veel weet van de Puritijnen, is dat de nog in leven zijnde, inmiddels zeer oude James Pekker, gegrepen door de Puritijnen in het algemeen en door John Owen in het bijzonder. Wie zijn boek Among God's Giants kent, weet dat hij de Puritijnen zogenaamde Redwoods noemt. Dominee Proces zal ongetwijfeld weten wat die Redwoods zijn. Dat zijn reusachtige bomen. In Californië zijn ze te vinden. Sommige zijn wel 110 meter hoog. Daar kunnen we ons nauwelijks een voorstelling van maken. Ze hebben een omtrek van soms meer dan 18 meter. En deze bomen zijn bestand tegen vuur en storm. En dat beeld gebruikt Pekker om de Puritijnen te schetsen. De Engelse Puritijnen tussen 1550 en 1700 ongeveer leidden een leven zonder ophef, maar kenmerkten zich door een sterke geestelijke groei en een weerstand tegen vuur en storm, zegt hij. Nog een citaat. Zo reizen de gerijpte heiligheid en geestkracht van de grote Puritijnen als een soort vuurtoren voor onze ogen op, ver verheven boven de staat van de meeste christenen in de meeste perioden. Geachte aanwezigen, vergeleken met de Puritijnen, zijn wij maar geestelijke dwergen. Ik kan u zeggen, het is heel verootmoedigend om Puritijnse werken te lezen. Dat gold ook persoonlijk opnieuw, toen ik voor de lezing wat aan het grasduinen was in dat wat Owen schreef over het onderwerp van vanavond, de inwoner de zonde en de doding ervan. De eerste kennismaking, even een persoonlijke anekdote, de eerste kennismaking met de Puritijnen, met John Owen, die dateert uit mijn studententijd. De eerste 3 jaren van mijn studie heb ik doorgebracht in Apeldoorn. En ik heb daar heel wat jaren gezeten aan de voeten van degene die hier eigenlijk had moeten staan vanavond, professor Baas. Aan hem heb ik veel, heel veel te danken, maar onder andere ook dit, dat hij mij op het spoor zette van de Puritijnen en van John Owen in het bijzonder. Ziet u deze lezing vanavond als een inleiding op wat Owen schreef over de inwoner de zonde en de doding ervan? Het zou mij tot vreugde stemmen als er vanavond velen zijn die het werk van John Owen zelf ter hand nemen. En als u denkt, ja, maar de man schreef in het Engels, dat is zo. Er zijn Nederlandse vertalingen, ik heb er één meegenomen, er is er nog één op de markt inmiddels. Dit is de vertaling van de inwoner de zonde, dus u kunt ze inmiddels ook in het Nederlands gewoon lezen. Een lezing maken is altijd keuzes maken. Ik hoop vanavond een aantal lijnen in het werk van John Owen over inwoner de zonde weer te geven. En ik richt mij daarbij op 2 van zijn werken. Hij heeft er eigenlijk 3 geschreven over de inwoner de zonde. 2 daarvan heb ik vanavond als bron voor de lezing gebruikt. Het gaat dan om ik noem nu de titel, de natuur, de kracht, de bedrieglijkheid en de overmacht van de inwoner de zonde in de gelovigen. En dat is dan nog een verkorte titel, want de eigenlijke titel is nog veel langer. En, de 2e bron, de doding van de zonde in de gelovigen. Ik hoop u eerst iets te vertellen over de persoon van John Owen en het 2e deel van de lezing gaat over zijn werken. Eerst dus over de persoon. Ik denk dat de persoon van John Owen te typeren is als enerzijds een begaafd, door God begaafd, God geleerde, en anderzijds als een heel bekwaam analyticus van de menselijke ziel. De wieg van John Owen staat in Statham, 1616. Hij is de zoon van Henry Owen, een toegewijd en gelovig christen, ook een hardwerkende man. En daarnaast heeft hij zelf het onderwijs waarschijnlijk van zijn jonge John ter hand genomen. Op 12-jarige leeftijd vertrok John naar de universiteit in Queen's College in Oxford. Daar heeft hij eerst een algemene studie gedaan en daarna een specifieke 7-jarige studie in de theologie. In 1635 slaagt hij voor zijn examen Master of Arts. Owen is dan 24 jaar. Een rode draad in zijn leven is zijn harde werkstijl. Gecombineerd, dat moet ook gezegd, met een karige verzorging van zijn lichaam. Het is bekend dat hij vaak maar 4 uur per nacht sliep. Gevolg, een grote geleerdheid, maar een slechte gezondheid. Later schijnt hij gezegd te hebben dat hij zijn grote geleerdheid zou willen inwisselen voor een betere gezondheid. In zijn vroege 20e jaren brengt God hem op de knieën. Hij krijgt dan voor het eerst een diepe kennis van zijn zonde. Een mooi verhaal uit die tijd, 1642, John Owen is dan 24 jaar, is het volgende. Eens wilde hij op een zondag de bekende prediker Edmund Calamy beluisteren. Die zou preken in een kerk in Londen. Hij ging daar samen met een vriend heen. En toen ze eraan kwamen, stond niet Edmund Calamy op de kansel, maar een andere, onbekende predikant. Zijn vriend zei, kom, ik weet nog wel een goede prediker, iets verderop, laten we daar gaan luisteren. Maar Owen zei, nee, laten we nou toch maar hier blijven. En die onbekende dominee preekte over de tekst, waarom zijt gij zo vreesachtig, gij kleingelovige? En de Heere gebruikte die preek om John Owen op zijn knieën te brengen en een levend en zeker geloof te geven. In Engeland is een monument te vinden waarop verschillende dingen geschreven staan die ons John Owen nog scherper tekenen. We lezen daarop dat hij een zeer bekwaam theoloog was, in de diepste zin van het woord theoloog. Hij sprak over God, omdat hij met God sprak. God heiligde de enorme intellectuele gaven die John Owen had, zodat hij een zeer productief schrijver werd. Met recht kan zijn theologische werk, dat zijn 16 delen, dit is deel 6, hier staan de werken in waar het vanavond over gaat, 16 delen en dan later is er nog een deel verschenen, Bijbelse theologie, dus eigenlijk 17 delen met werk van John Owen. Dat kan met recht uitputtend genoemd worden. Zowel in de brede zin van het woord, praktische theologie, polemische werken, dogmatische werken, als in de diepe zin van het woord. Uitputtend. Want wie John Owen leest, en wie het gedaan heeft, die zal dit ongetwijfeld herkennen. Wie John Owen leest, of het nu gaat over de inwonende zonde, of de bekende verklaring van Psalm 130, bij u is vergeving, ook vertaald trouwens in het Nederlands. Owen die graaft heel diep, tot op het fundament. Wie John Owen gaat lezen, moet daar wel echt voor gaan zitten. En ik kan u zeggen, dat is toch ook wel een verademing in een tijd waarin het ene na het andere vlugschrift wordt geschreven en uitgegeven. Al moet je wel een lange adem hebben om Owen te blijven lezen. En dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van Spurgeon, die John Owen ook las. Je moet een lange adem hebben om John Owen te blijven lezen. Owen was dus bekwaam in de intellectuele zin van het woord om een onderwerp als de inwonende zonde en de kruisiging ervan te beschrijven. Nu beschreef hij dat niet louter rustend op zijn eigen intellectuele denkkracht en zijn analytisch inzicht. Ik citeer nou uit zijn eigen werk. Ik beeld me niet in dat ik een juiste kennis van een geloofsartikel heb. En ik zal het zeker niet publiceren, tenzij ik door de Heilige Geest, in geestelijke zin, de waarheid van het geloofsartikel geproefd heb. Zodat ik kan zeggen met de psalm, ik heb geloofd. En daarom spreek ik, en daarom schrijf ik. Het is ook daarom dat Rabbi John Duncan, wanneer hij zijn studenten aanbeval om Owens indwelling sin, inwonende zonde, te lezen, pas op voor het mes, gaf hij zijn studenten mee. Dat kon hij alleen maar zeggen, omdat hij bij het lezen van John Owen ervoer, hier schrijft een man die zelf ervaren heeft wat hij anderen voorhoudt. Een bekwaam schrijver dus, die John Owen. En dat geldt dus niet in het minst voor het onderwerp van vanavond, de inwonende zonde. Wat hij daar schrijft, heeft hij in zijn eigen leven herkend. Hij schrijft wat hij door genade zelf ondervond. Het was dus geen schrijver om te schrijven, nee, het was zijn verlangen om anderen te leiden in de waarheid van het woord. Ik citeer. Ik hoop dat het hoofddoel van mijn leven is, dat de doding van de zonde en de heiliging in mijn eigen hart en in de harten van anderen gevoed mag worden, zodat God verheerlijkt wordt en het evangelie van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus geprezen mag worden. John Owen, geachte aanwezigen, is geen dokter die de theorie uit handboeken kent en patiënten met theoretische beschouwingen naar huis stuurt, maar het is de dokter die doorleefde instructies geeft, omdat hij zijn eigen hart kent, de listen van de Satan kent, de genade van Christus kent, en ook het verlangen kent om heilig voor God te leven. En zulke schrijvers en zulke dominees zijn voorbeelden. Een biograaf zegt over John Owen, wanneer Owen de Bijbel opendoet, legt hij tegelijk zijn eigen hart bloot en zijn eigen levensgeschiedenis, zodat hij kon spreken als een die wist en getuigde van wat hij zelf gezien en ervaren had. Owens laatste jaren werden gekenmerkt door ziekte en zwakheid. Hij had zwaar te lijden van galstenen en astma. Desondanks bleef hij schrijven tot aan zijn dood. Een van zijn mooiste werken schreef hij kort voor zijn overlijden. Meditations on the Glory of Christ, overdenkingen over de glorie van Christus. Hij stierf op 67-jarige leeftijd in 1683. Zijn lichaam was volledig op, maar zijn geest was fris. En van dat laatste getuigde brief aan een vriend die hij een dag voor zijn dood nog liet opschrijven. Ontroerende woorden. Ik ga naar hem die mijn ziel heeft lief gehad, of beter gezegd, die mij heeft lief gehad met een eeuwige liefde, en dat is heel de grond van al mijn troost. De weg die ik ga moet is zeer vermoeiend door verschillende hevige pijnen, die alle gepaard gaan met een telkens terugkerende koorts. Ik verlaat het schip van de kerk tijdens een storm, maar zolang de grote stuurman aan boord is, is het verlies van een onaanzienlijke roeier van geen betekenis. De belofte blijft van kracht, hij zal u geenszins begeven, nog verlaten. Een groot man, kenmerk het is een bescheidenheid, dacht klein van zichzelf en groot van zijn meester. Goed, dit zijn maar enkele houtskoolstreken, houtskoollijn als het gaat om zijn persoon. Ik wil wat meer aandacht besteden en dat was ook de opdracht eigenlijk, om zijn werk voor het voetlicht te brengen. John Owen is echt niet de enige die geschreven heeft over het onderwerp zonde en het omgaan met de zonde. In de Puritijnse traditie zijn heel veel werken verschenen over inwonende zonde en het doden van de zonde. Dat is niet vreemd, omdat de Puritijnse beweging ook wel een reformatorische heiligingsbeweging genoemd kan worden, met veel en concrete aandacht voor het leven met God en alles wat dat leven belemmert. Toch is John Owen denk ik wel de meest bekende met werk op dit terrein. Joel Beakey heeft in zijn prachtige boek Puritan Theology ook laten zien dat auteurs als Thomas Goodwin, William Bridge, Jeremiah Burroughs, Rolf Fanning en anderen aandacht besteed hebben aan de inwonende zonde. Zoals beloofd, vanavond dus twee werken van John Owen. Het eerste werk, staat op de handout, is Of the Mortification of Sin in Believers, 1656. Dit werk is ontstaan uit preken voor jonge studenten. Dat is goed om te beseffen. Het gevolg daarvan is denk ik ook de concrete stijl van schrijven. Voor hem zaten jonge mensen die te maken hadden met de daadwerkelijke verleiding van de zonde en de kracht van de zonde ondervonden. Het zou heel goed kunnen dat met name jongere personen Owen hebben gedrongen deze preken uit te geven en tot een boek om te werken. John Owen zou een geestelijke mentor genoemd kunnen worden voor jonge mensen. Het zou mij heel wat waard zijn als jonge mensen van vandaag, er zitten hier ook wat jongere mensen, John Owen gaan lezen. En met name deze werken over de inwonende zonde en de verleiding van buiten, hoe daarmee om te gaan, dat is een onderwerp, ook al is het 4 eeuwen geleden beschreven, ook vandaag nog heel actueel is. John Owen schrijft in zijn voorwoord op dit werk: toen ik met zegen gepreekt had over dit onderwerp, door de genade van hem die het zaad geeft aan de zaaier, werd ik door verschillende personen, in wier harten de wegen des Heren zijn, aangemoedigd om te publiceren wat ik had gepreekt. En dat zal de reden geweest zijn, dat wij nu dus die prachtige preken, prachtige werk van Owen in handen hebben. Het tweede werk waar ik het vanavond over wil hebben is, dat ziet u ook op de handout, The Nature, Power, Deceit and Prevalency of Indwelling Sin, 1667. Dat is een van zijn latere werken. Het verschil met het vorige werk is dat dit werk de inwonende zonde analyseert, terwijl het voorgaande werk, de voorgaande twee werken, vooral de omringende zonde, de zonde en de verleidingen van buiten naar binnen toe omschrijven. We beginnen vanavond met een boek over de inwonende zonde. Dat is eigenlijk een uitleg van, vandaar ook Romeinen 7, vanavond gelezen, een uitleg van Romeinen 7, vers 21. Paulus spreekt hier over de strijd van een christen. Een christen kent, zegt hij, de strijd tussen vlees en geest en bevindt zich midden op het slagveld van de geestelijke strijd. Ik wil graag met ons een aantal stellingen, het merg van de boeken waar we het vanavond over hebben, aan u meegeven. Het eerste. De zonde is een reëel, een werkelijk probleem. Owen zegt, de heerser, de kracht van de zonde is gebroken, maar ze is nog wel aanwezig in het leven van een kind van God. Owen ziet de inwoner de zonde als een krachtige innerlijke werking die constant aanspoort tot zonde. Dat brengt Owen tot de uitspraak, wie niet de kracht van de zonde ervaart in zijn leven, bevindt zich nog onder de macht van de zonde. Er staan zinnen in, zoals deze, maar er zijn er veel meer te noemen, die je moet overwegen. Er wordt heel veel mee gezegd, wie niet de kracht van de zonde ervaart in zijn leven, bevindt zich nog onder de macht van de zonde. Ergens anders gebruikt hij het beeld van een kooltje. Inwonende zonde is een kooltje dat niet onderschat moet worden, want zelfs een klein kooltje kan zorgen voor een uitslaande brand. Puritein in het algemeen en John Owen trouwens ook waren meester in het vinden van beelden, in het verbeelden van de waarheid. Dit is een van die prachtige voorbeelden. Paulus noemt de inwonende zonde de wet der zonde, zegt de Statenvertaling. Je zou kunnen vertalen de wetmatigheid van de zonde. En een wetmatigheid, dat weten wij allemaal, die verander je niet. Je kunt je er hoogstens met al je kracht tegen verzetten, maar veranderen doe je een wetmatigheid niet. Het hoort bij het vuur dat het brandt. En het hoort bij vuur dat het verteert alles wat het tegenkomt. Dat is de zonde, zegt Owen. Het heeft de potentie in zich om alles te verwoesten. En die potentie van de inwonende zonde komt op verschillende manieren naar buiten. Ik noem u er twee. Op een heel brute wijze, dat is het eerste. Owen gebruikt daarvoor het beeld van de rivier. Het is met de inwonende zonde als met de rivier. De bron is open, het rivierwater stroomt vrij. En je kunt rivierwater wel afdammen, maar achter de dam verzamelt zich het water, want de bron is nog open. En uiteindelijk zal de dam doorbreken, want die bron van zonde gaat maar door. De inwonende zonde is als een bron, als een stroom van water. En als niet de bron gestopt wordt, zal de dam uiteindelijk doorbreken. En bij de dam moeten we volgens John Owen dan denken aan, zo noemt hij het dan, de plichten, hè, de godsdienstige gebruiken, de omgang met de Heer, dat is de dam. Met het beeld van de bron laat Owen, denk ik, zien dat hij de zonde ergens centraliseert. Ik bedoel, zonde komt ergens vandaan, uit ons hart, zegt de Bijbel. Want uit het hart zijn de uitgangen des levens. En Jezus heeft gezegd, wij kennen die woorden, uit het hart komen voort onreinheden, jaloezie, kwade begeerlijkheden, venijngeving enzovoort. Van daaruit doortrekt de zonde ons denken, ons voelen en werkt het door tot in de meest kleine daden en grote daden van een mens. De zonde, zegt Owen, verduistert ons verstand, beïnvloedt ons gevoelsleven en stempelt ons doen en laten. En zo leidt de inwonende zonde tot een innerlijke strijd of oorlog, waarbij de inwonende zonde probeert om de christen weer gevangen te nemen onder die wetmatigheid van de zonde. Dat lukt wel niet, maar de zonde wil het wel. Het zijn de vleeselijke begeerlijkheden die krijg voeren tegen de ziel. Jacobus zegt de wellusten die tegen uw ziel strijd voeren. Met de uiteindelijke bedoeling om de oorlog te winnen. Weer opnieuw een slaaf van de zonde te worden. Brute wijze, zo kan de zonde zich manifesteren. Maar, en daar geeft hij veel meer aandacht aan en dat is ook terecht denk ik, want dat zal ook veel meer aan de orde zijn. Het kan ook op een sluipende, geslepen, sluwe wijze zich manifesteren. En hier blijkt Owen meesterlijk te kunnen analyseren. Hij is een zielenarts die het menselijk hart ontleedt, de bedrieglijkheid van de zonde blootlegt, maar niet alleen dat, ook het medicijn aanbiedt. Eerst de analyse. Owen zegt, omdat zonde geboren is uit de leugen, en die afkomst verraadt de zonde nooit, omdat de zonde geboren is uit de leugen, zal de zonde een oorlog blijven voeren met de christen, door de waarheid te verdraaien. Daarom noemt Jacobus de zonde bedrieglijk. Hoe bedriegt de zonde dan? Owen gaat uit van de toen gebruikelijke driedeling van de mens in verstand en wil en gevoel, mind, affections en will in het Engels. Hij zegt, de Satan is erop uit om ons verstand, onze wil en ons gevoelsleven te beïnvloeden. Het verstand probeert hij te verduisteren door de ernst van de zonde weg te nemen. Owen zegt, het is een vijand er alles aan gelegen om zichzelf niet zo afschrikwekkend voor te doen, als hij in wezen is. Als de zonde weet te bereiken dat onze gedachten over de zonde vaag en zwak zijn, dan neemt de noodzaak van heiliging af. En komen er goedkope gedachten over genade op? Wat is de remedie? Mediteer met God over God. Mediteer met God over God. En, zegt Owen, wat u als kind van God mist in de helderheid over de zonde, compenseer dat met een veelvuldig gebruik van de middelen. Als iemand wijsheid ontbreken op dit terrein, dat hij ze van God begeren. De zonde probeert ons verstand te verduisteren, dat is het eerste. Maar ook ons gevoelsleven te verstrikken. Fantasieën over zonde, koesteren van gevoelens, komen vaak voort, zegt Owen, vanuit een onjuist of gebrekkig zicht op de zonde. De inwonende zonde probeert het aantrekkelijke van de gruwelijkheid van de zonde voor ogen te stellen. Het is met de zonde als met een gouden haak, omgeven door aas. Als het verstand de scherpte van inzicht mist in de ware aard van die scherpe haak, wordt de emotie het gevoel opgewekt door dat aas. En het hapt toe. En het beseft niet dat met het toehappen het vastzit aan de haak van de zonde. Wat is de remedie volgens Owen? Vul uw gevoelsleven met hemelse dingen over Christus en laat het kruis van Christus het voorwerp zijn van ons gevoelsleven. Alleen dan, zegt hij, zien we de suiker van de zonde als het vergif van de duivel. De zonde verduistert ons verstand, verstrikt ons gevoelsleven, maar vervormt ook onze menselijke wil, dat is het derde. Als het verstand verleid is, als wij onjuiste, onheldere gedachten hebben over zonde, ons gevoelsleven verstrikt is, dan heeft de wil geen weerstand meer. Zo is het gegaan bij Eva, toen het juiste begrip over de zonde, de wet van God, het verbond met God vervaagde, en toen daarna de begeerlijkheid van de zonde werd onderstreept, werd als vanzelf haar wil geneigd tot het kwade. Die moeder van alle zonden werd door tot op vandaag, zegt John Owen. Zoals de duivel bij Eva te werk ging, zo doet hij het nog. Via ons verduisterde verstand, of via ons geheiligde verstand, proberen binnen te komen, het gevoelsleven verstrikken en de wil te neigen tot het kwade. Wat is de remedie, volgens Owen? De zonde moet in de kiem gesmoord worden. En daar biedt het andere boek van John Owen heel nuttige handreikingen toe. Is het eerste werk vooral bedoeld om de aard van de zonde te laten zien? Het tweede werk waar we het vanavond over gaan hebben, de doding van de zonde, dat gaat in op de concrete strijd tegen de zonde. Dat is een boek wat, of een serie preken eigenlijk ook, wat uitgegeven is naar aanleiding van Romeinen 8 vers 13. Het boek, De doding van de zonde, het ligt hier in de Nederlandse vertaling, u mag straks wel even kijken. Dat is een heel evenwichtige behandeling van de doding van de zonde. Ik denk dat Owe een middenweg weet te bewandelen tussen, ik noem dat maar dan een Kolbruggiaans accent op de inwonende zonde. En wij zijn vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ook gemakkelijk zou kunnen leiden tot lijdelijkheid. Dat is het ene. En aan de andere kant gaat hij ook niet mee met een wettische invulling van de heiliging. U moet dit en u moet dat. Over die koers tussen die twee klippen door. En hij zet in bij de plicht van de gelovigen. Wij zijn dat niet zo gewoon meer, denk ik. Maar Owe laat zien dat het voluit bijbels is om in te zetten bij de plicht van de gelovigen. Dood de zonde, zegt hij, of de zonde doodt u. Maak het tot uw dagelijks werk. Doe dat, zolang u leeft. Ook al is een christen met Christus opgewekt, dit ontslaat hem niet van de dagelijkse plicht, de zonde te doden. Waarom? Drie redenen. In de eerste plaats, er is nooit een wapenstilstand in het leven van de gelovigen. Dit leven blijft een geestelijke strijd. Paulus zegt, na de strijd de kroon, maar hier strijd ik. Wie bevel gekregen heeft, een citaat van Owen, een vijand te doden, doet maar half werk als hij opgeeft voor de ander de laatste adem uitblaast. En wie stil blijft staan en zonder verzet duldt dat de vijand zijn slagen verdubbelt, zal tenslotte ongetwijfeld het onderspit delven. Een gelovige zucht naar de verlossing, maar hij weet dat hij slechts veilig is als hij voortdurend tegen de zonde strijdt. Dat is ook iets om te laten bezinken. Als een gelovige zucht naar de verlossing, weet hij dat hij slechts veilig is als hij voortdurend tegen de zonde strijdt. Dood de zonde dus. Ook om deze reden. De plicht van de gelovigen wordt extra onderstreept als Owen niet alleen de nadruk legt op het appel, dood de zonde, maar ook op de, hij noemt dat dan de sinfulness of sin, de zondigheid van de zonde zelf. Hij zegt, heb oog voor wat de zonde in wezen is. Iedere keer als de zonde ons probeert te verleiden, gaat ze tot het uiterste als ze vrij spel had. De zonde is als een graf dat nooit verzadigd is. In potentie wil de zonde het uiterste, de ondergang, iedere zonde. En dat is een reden om de zonde te doden. De derde reden is, en dan haalt hij heel wat teksten aan, ik noem er maar een paar, heel wat teksten die vanuit de brieven van Paulus aanleiding geven om deze oproep heel serieus te nemen, dood de zonde. Het is 2 Korinthe 7 vers 1, het is onze plicht om de heiligmaking te voleindigen in de vreze Gods. 2 Petrus 3 vers 18, het is onze plicht om dagelijks op te wassen in de genade en om van dag tot dag de inwendige mens te laten vernieuwen, 2 Korinthe 4. Ergens gebruikt John Owen het beeld van de tuin. Hij zegt, de harten van de kinderen van God zijn als een akker of een tuin. Als de grond niet bewerkt wordt en er overal onkruid groeit, zal het edele kruid van de heiliging wellicht in leven blijven, maar een zwak, nutteloos, verlept plantje worden. Laten we de grond goed wieden, zegt hij, en verwijderen wat schadelijk en slecht is. Ik hoop dat het u raakt, deze taal van John Owen. Iemand zegt, het is een mooi beeld, dat beeld van die tuin, maar wat houdt dat dan concreet in? Hoe gaat dat dan in zijn werk, de kruisiging van de zonde? Een paar dingen daarover. De zonde wordt steeds opnieuw verzwakt, zegt Owen, door haar te beroven van het bloed en de geest die kracht schenken. Het verzwakken van de zonde vindt alleen maar plaats door te strijden tegen en te worstelen met de zonde. De meest deskundige handelswijze in een oorlog is erachter proberen te komen hoe je vijand te werk gaat. Wat zijn zijn doelen, wat zijn zijn voornemens, wat zijn zijn plannen? Welke argumenten gebruikt de zonde om binnen te komen, om voet aan wal te krijgen? Kun je patronen in je leven ontdekken, plaatsen waar je bijzonder blootgesteld bent aan verleidingen? Welke dekmantels en verontschuldigingen gebruikt de zonde, als je merkt dat je onder haar bekoring valt, overstelt vragen aan kinderen van God, om wakker te worden? De zonde, inwonende zonde, kan verzwakt worden, door weet te hebben van de tactieken van de boze, die weer voet aan wal probeert te krijgen, en de inwonende zonde voedt. Kruisiging van de zonde houdt niet alleen in het beroven van de kracht van de zonde, maar ook het beseffen hoe gevaarlijk en kwaad de zonde is. Owen zegt, besef dat de zonde, de Heilige Geest die in je woont, bedroeft. Besef dat de Heer Jezus er opnieuw door verwond wordt, als u zich in de zonde wentelt. Besef dat u onnuttig bent voor uw generatie. Bent u man, vader, vrouw, moeder, ambtsdrager en leeft u in zonde? En speelt u een spel met de bekoringen van de zonde? Uw werk, uw pogingen worden zelden door God gezegend. Bent u predikant? Dan blaast God in uw prediking, wanneer u de inwonende zonde laat voor wat het is, zodat een predikant zwoegt in het vuur van zijn preek, maar zijn werk niet met vrucht bekroond wordt. Nog iets, laat de schuld van de zonde, zegt John Owen, op je geweten drukken. Hoe dan? Zeg tot uw ziel, wat heb ik gedaan? Wat een liefde, barmhartigheid, bloed en genade heb ik vertreden? Is dit wat ik de Vader vergeld voor zijn liefde? De Zoon voor zijn bloed? De Geest voor zijn genade, heb ik Gods vaderlijk aangezicht mogen zien, om hem met die weldaad in zijn gezicht te slaan? Zal mijn streven zijn dat Christus dood te vergeefs is geweest? Zal ik dagelijks de geest bedroeven, waardoor ik verzegeld ben tot de dag der verlossing? O mijn ziel, houd uw geweten deze woorden dagelijks voor. Ik ben inmiddels aangekomen bij onderaan de Hendoutenstad. De derde stelling, de kruisiging van de zonde, is een vrucht van de Heilige Geest. De zonde is een reëel probleem, dat is het eerste wat we gezien hebben. De kruisiging van de zonde is een plicht van de gelovigen. En nu, de kruisiging van de zonde is een vrucht van de Heilige Geest. Iemand zou zich kunnen afvragen of dat niet met het voorgaande op gespannen voet staat. Owen benadrukt heel sterk het appel. Dood de zonde. En dan zegt hij toch, het is een vrucht van de Heilige Geest. Ja, dat is ook zo. Het is wel een spanning in het leven van het geloof, maar het staat niet met het voorgaande op gespannen voet. Hoe gaat Owen er zelf mee om met die spanning? Hij werpt in mezelf de vraag op, als de kruisiging van de zonde uitsluitend het werk van de geest is, waarom worden wij er dan toe opgeroepen? Antwoord, hij werkt deze kruisiging in ons, maar toch blijft het een daad van onze gehoorzaamheid. Het is God, Filippenzen 2 vers 13, die in ons werkt, beide het willen en het werken. En, citeert hij Paulus, de geest vervult het werk des geloofs, met kracht. Op dit punt aangekomen wijst Owen op het belangrijke en misschien ook wel in onze tijd wat onderschatte feit dat God de geest beloofd heeft aan degenen die Christus lief hebben. Zij zijn niet alleen een nieuw schepsel, maar de geest woont ook in hen. Ik zou het ook anders kunnen zeggen vanavond. Owen sluit aan bij de structuur in de brieven van Paulus. dat alle oproepen tot heiliging rusten op en gegrond zijn in de verdiensten van Christus. Of nog iets anders gezegd, de imperatief, het bevel tot doden van de zonde, rust op de indicatief van het heil, het volbrachte werk van Christus. Zo is de heiliging voor ogen geen passief leven, maar een actief leven in de kracht van de geest. Voortbouwend op Colossenzen 3, vers 9 en 10, vinden we in het werk van Owen twee aan elkaar gelieerde beelden voor de heiliging. De kruisiging en de opstanding, de mortification en de vivification. Kruisiging en opstanding gaan beide samen op, lees dat trouwens ook in de catechismus, gaan beide samen op in het leven van een kind van God. Ze horen bij elkaar. De heiliging van het leven bestaat niet alleen uit het kruisigen van de zonde, maar ook uit het leven uit de geest. En het leven uit de geest is niet anders dan het kruisigen van de zonde. Liefde tot Christus. Liefde tot de drie-enige God. Liefde tot de zielen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. Die bewogen Owen vooral om deze gedachten, deze door en door bijbelse gedachten te delen, op schrift te stellen en door te geven tot op vandaag. Want de doding van de zonde is geen doel op zich, is een element, een schakel, een deel in het veel bredere geheel van, en daar heeft hij ook uitputtend over geschreven, het gaat veel te ver om daar vanavond op in te gaan, maar het staat in het veel bredere kader van de gemeenschap met God, de communion with God, door Christus uit de kracht van de geest. Ik eindig met een zin van John Owen uit zijn voorwoord, waarin zijn verlangen en doel van het schrijven van dit werk onder woorden wordt gebracht. Hij zegt: het is de begeerte van mijn hart en mijn belangrijkste levensdoel op de plaats waar ik gesteld ben, om te staan naar een verdergaande kruisiging van de zonde en een opwas in de heiliging in mijn hart en leven en in dat van anderen, tot eer van God, zodat het evangelie van onze Here en zaligmaker Jezus Christus in alles verheerlijkt wordt. Dat was de grondtoon in de werken, in het preken van John Owen. Het evangelie van Jezus Christus moet verheerlijkt worden. En wat een bijzondere gave van onze goede God, dat hij in het verleden zulke mannen als John Owen gegeven heeft, opdat wij eeuwen nadien nog mogen putten en dit goud uit de traditie niet verdonkere manen laten liggen, maar het stoffen weer afhalen. En als dat gebeurt door een lezing als deze vanavond, dan zou dat wel heel mooi zijn. Ik wil het voor nu hierbij laten. Ik begrijp dat er ook nog gelegenheid is tot vragen stellen, dus misschien kunnen we dan nog iets meer zeggen.
Dominee van der Weg, dank u wel voor uw boeiende lezing. We hebben zo gehoord hoe John Owen bepaalde zaken onder woorden brengt. En eigenlijk raakt dat ook aan de praktijk. Hè? Dat de zonde toch heel aantrekkelijk wordt voorgesteld. Dat aas aan dat haakje. En dat het verstand beneveld wordt. En dan hoe de wil ook aangevallen wordt. Het is toch heel praktisch. En als we iets van ons eigen hart kennen, dan herkennen we ook wat John Owen geschreven heeft en wat onze inleider ons voorgehouden heeft. Laten we nu eerst gaan zingen Psalm 143, versen 10 en 11. En daarna zullen we pauzeren tot net voor 9 uur. En als u vragen wilt inleveren, kan ook schriftelijk, legt u ze hier maar neer, dan vindt Dominee van der Weg ze wel. Het is ook gelegenheid om tot mondeling vragen te stellen. Maar nu eerst 143, 10 en 11.
Ik heb voor mij liggen drie vragen. Dat wil niet zeggen dat dit ook de vragen zijn die er leven. Misschien zijn de vragen die u moeilijk op schrift kunt stellen, maar die wel in uw hoofd of hart zitten. En die u misschien makkelijker verwoordt. Dus die gelegenheid is er straks wat mij betreft ook. Om de tijd goed te benutten. Ik werd al een beetje op mijn vingers getikt door mijn collega. Zal ik snel voortvaren? De Bijbel spreekt over de zonde haten en de zonde doden. Is dat hetzelfde? Ik denk het niet. Haten is wel de wortel van de doodslag. Hè? In de uitleg van het zesde gebod zegt de catechismus dat haat de wortel is van de doodslag. Met andere woorden, in de kiem is in de haat de doodslag aanwezig. En Jezus zegt ook als iemand tegen een broeder raka, leeghoofd, zegt, dan overtreedt hij het zesde gebod. Maar als het gaat om de strijd met de zonde, kun je denk ik niet zeggen dat de zonde haten ook de zonde doden is. Ik denk dat je iets bij moet zeggen. De zonde haten betekent ook dat je de zonde gaat vlieden, gaat ontvluchten, om haar te doden. En ik denk dat het in de lijn van John Owen is, om te zeggen dat de zonde doden het uiteindelijke doel is, waartoe de geest van Christus aan de gelovigen, aan de kinderen van God gegeven is, om de zonde niet alleen te verafschuwen. Je kunt een afschuwelijke hekel hebben aan iets, of aan gedachten, of wat dan ook, wat in je broeit en broedt, maar als iemand opnieuw geboren is, en de geest van Christus woont in hem of haar, zal er ook het verlangen zijn en het daadwerkelijke strijden tegen het kruisige van de zonde. Misschien is dit een mooie brug om naar de tweede vraag te gaan. Daar staat namelijk, hoe verhoudt zich het gedachtegoed van Owen over de inwonende zonde en de strijd hiertegen met het overwinningsleven, zoals dat onder andere door de hartkruibeweging naar voren wordt gebracht? Owen, daar zul je hem niet op kunnen betrappen, zegt nergens dat de geestelijke strijd van een gelovige hier op aarde op enig moment voorbij is. U zult hem dus niet horen spreken over christenen die arriveren, die de strijd boven zijn, die de inwonende zonde afgezworen hebben. Nee, levenslang blijft het een strijd. Iedere dag op de aarde blijft die geestelijke strijd. Romeinen 7 spreekt heel helder. Wil je toch de kant van een overwinningsleven op, in de zin van, we komen de zonde te boven en de strijd laten we achter ons. Dat kan alleen maar als je Romeinen 7 en 8 niet naast elkaar, maar na elkaar leest. En het is bijbels en ook reformatorisch en de traditie die achter ons ligt, heeft dat ook unaniem zo overgeleverd, dat Romeinen 7 en Romeinen 8 twee hoofdstukken zijn die naast elkaar gelezen moeten worden. Romeinen 7 is niet de beschrijving van de onbekeerde mens of van de gelovige die heel miniem leeft. En Romeinen 8 zou dan de geweldige gelovige zijn. Nee, het zijn de hoofdstukken die aan elkaar verbonden moeten worden. Dus, Owen is spanningsvoller en daarmee evenwichtiger dan mensen, stromingen, die zeggen, hier raak je de zonde te boven. Wat niet wil zeggen, laat ik dat ter nuance er wel bij zeggen, wat niet wil zeggen dat bepaalde zonden niet overwonnen kunnen worden. En dat bepaalde karakterzonden of gedragingen of patronen niet doorbroken kunnen worden. Ook daar geeft Owen voorbeelden van. En ik denk dat dat ook bijbels is om te zeggen. Maar bijbels is de taal van de catechismus die zegt in de behandeling van het Onze Vader dat wij altijd sterke wederstand doen totdat wij uiteindelijk ten enenmale de overhand zullen behouden. Hier kunnen we dus de overhand op een zeker moment houden, hè, dat er die stroom van ongerechtigheden en die verleidingen van buiten, die prikkels tot zonde, dat door een nabijleven met de Heere de kracht daarvan en de aantrekkingskracht gedood wordt en minder wordt. Maar de overhand zullen we pas halen als hier de laatste adem is uitgeblazen en wij thuis mogen zijn. Er zijn zoveel dingen om ons heen die ons van het wezenlijke aftrekken, maakt dat een strijd zoals Owen die voorstelt meer theoretisch dan praktisch. Ik weet niet precies hoe ik de vraag moet duiden. De strijd zoals Owen die voorstelt, is die meer theoretisch dan praktisch? Ja, ik denk het niet. Wat mij aanspreekt in John Owen is dat hij juist de theorie en de praktijk met elkaar verweeft. He, dat hij vanuit de theorie, om het zo te zeggen, vanuit de schrift, de lijnen doortrekt naar het alledaagse concrete leven op aarde. Ik sprak net met een paar jonge mensen in de zaal en ik vond het heel mooi dat ze zeiden, ja, die John Owen, die leefde 4 eeuwen geleden, maar die heeft het eigenlijk over hetzelfde als waar wij mee zitten. Nee, inderdaad. De tijden zijn veranderd, maar de kracht van de zonde niet. En de mens is niet veranderd en de strijd is niet veranderd. Hooguit zijn de fronten misschien wat anders komen te liggen. Dus, kijk alleen het feit al dat de boeken van John Owen nog steeds worden uitgegeven en zelfs vertaald in Nederlands en ook in andere talen, laat denk ik zien dat John Owen wel degelijk heel praktisch is, de praktijk van de godzaligheid op het oog heeft. Goed, dit wat betreft de drie vragen die voor mij liggen. Als er nog onduidelijkheid over bestaat, dan moet u het maar zeggen. En anders zou ik willen zeggen, mochten er nog mondelinge vragen zijn, dan kunt u die stellen. We hebben nog even tijd dus. Ja.
Dominee.
Ja. Minder zonden doen, groter zondaar worden. Ja, Owen leefde natuurlijk voor de tijd van de gezelschappen zoals wij die nou kennen. Niet meer, denk ik. Haast niet meer. Gekend hebben wel. minder zonden doen, groter zondaar worden. Ja, het is niet per definitie een aan de Bijbel ontleende uitspraak. Dus dat is wel heel goed om meteen te zeggen. Het is inderdaad een uitspraak die aan de gezelschapskringen ontleend is. En daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Niet omdat ze vanuit een gezelschap komen, maar omdat het puur een menselijke, mooie, dat wel, het klinkt goed en je onthoudt het snel, mooie formulering is. Minder zonde doen, groter zondaar worden. Als daarmee bedoeld wordt dat het besef van zonde en het besef van de, zoals Owen dat noemt, de sinfulness of sin, verdiept wordt, dan denk ik ja. Ja, in het leven met de Here wordt de gruwelijkheid en de afzichtelijkheid van de zonde die in je woont al meer. Dat is een geestelijk proces van zelfkennis, wat voortgaat en wat doorgaat. Ezechiël zegt ergens, graaf dieper, o mensenkind, en gij zult grote gruwelen vinden dan deze. We moeten oppassen met vergeestelijking van profetieën, maar ik denk dat daar zeker wel een lijn te trekken is naar het geestelijk leven. Dat het leven met de Here ook hierin bestaat, dat wij ontdekken wie wij ten diepste zijn. Juist in het licht van de liefde van Christus ontdekken wij des te meer hoe ernstig wij eraan toe zijn. Of wij minder zonde doen, nou ook daar zou Owen het denk ik wel mee eens zijn. Ik heb net gezegd dat er wel degelijk zonden overwonnen kunnen worden. Verslavingen doorbroken kunnen worden. En gedragspatronen doorbroken kunnen worden. Dus ook daarvan zou Owen het denk ik wel mee eens zijn, ja. Ja. Dus per saldo, ja, ik geloof het wel, dat dat wel in de lijn is van de theologie van Owen. Ja, mijn collega denkt daar ook zo over, dus. Hier vooraan.
Ik had precies
dezelfde vraag. Oh ja? Nou, precies dezelfde vraag. Die is dus bij deze dan ook beantwoord. Goede aanvulling van u, mevrouw. U zegt, ja, er ontstaan ook nieuwe zonden. Nou, die zonden waren er wel, maar wij gaan ze zien. Psalm 19 moet ik dan aan denken. Reinig mij ook van mijn verborgen afdwalingen. Er zijn nog zoveel afdwalingen die ik niet eens zie. En de Heilige Geest leidt de kinderen van God ook in nadere ontdekking van zonden, van hoogmoed. Waarvan wij voor eerst dachten, ja, maar heb ik dat dan? Heb ik daar dan last van? En is dat dan zonde? Jaloezie? Je beter voeden dan een ander? Nou, enzovoort. Het terecht.
Maar ook hoogmoed steunen op wat de Heer in je leven gedaan heeft. En dat toch als naar onze diensten zien.
Ja.
Zin,
ja. Ja, dus u zegt ook de dingen die de Heer je leert, dat je je daarop gaat verheffen. Hè? Ja. Ja, bedankt. Dat is een goede aanvulling. Ja.
Ik heb nog een vraag, dominee. Zowel Kolbrugge als Owen hebben allebei de nadruk gelegd op de radicaliteit en de volstrektheid van de zonde.
Ja.
Dat er daardoor vanuit de mens totaal geen weg gevonden wordt om in Gods gemeenschap hersteld te worden. Geworpen worden, dan zijn we heilig voor de Heer. Maar zien we op onszelf dan kunnen we voor de Heer die bestaat. Was dat nou ook het accent van Owen? Of laat dat toch weer anders?
Nou, kijk, Kolbrugge leeft natuurlijk 2 eeuwen later dan Owen. En de fronten waartegen Kolbrugge zich moet verzetten zijn anders dan die van Owen. Ik refereer even aan de briefwisseling van Kolbrugge met Da Costa, een heel bekende briefwisseling, waarin Kolbrugge inderdaad deze uitspraken doet. Hè. De heiligheid ligt ook in Christus, de volstrektheid van het heil, de radicaliteit van de verlossing in Christus. En bij Kolbrugge zul je dus minder de aansporende wijs vinden, hè, door wat John Owen dus wel doet, hè? Dus dood de zonde, want anders zal de zonde u doden. Hij legt denk ik ook minder de nadruk op de plichten van een gelovige. Als zijnde, nou het beeld van de dam wat ik gebruikte, de dam waardoor de bron van de zonde afgedamd kan worden. Ik denk dat Kolbrugge dat ook niet zo letterlijk gezegd heeft, omdat hij bang was dat mensen daar misbruik van zouden maken. En dat is natuurlijk ook gebeurd. Dus ik denk dat John Owen in die zin wat ongereserveerder kon schrijven. Hoewel hij ook tegen bepaalde fronten zich keerde natuurlijk. Hè, de Arminianen, de Rooms-Katholieke Kerk, de Socinianen. Maar goed, ik zou niet zeggen vanavond, het is of John Owen of Kolbrugge. Ik herken mij erg in het woord van Paulus. Het is samen met al de heiligen. En er hoort wat mij betreft Owen bij. En er hoort Kolbrugge ook bij. De Heer heeft ons in de geschiedenis mannen en ook vrouwen, laten we die niet vergeten, overgeleverd. Van wie wij veel nog mogen lezen. En het is nooit goed om één persoon te verheffen tot oordeler van de gedachten van allen. Het is goed om breed te oriënteren. En wat mij betreft hoort dat ook bij een katholieke gezindheid van een gereformeerd christen. Die wil met de kerk der eeuwen leven. Dus leest u ook maar Kolbrugge. Maar vergeet u John Owen niet. Is dat een beetje een antwoord?
Ja, zeker.
Ja? Ja.
En dat Kolbrugge eerder nog geneigd is om te zeggen, vlucht tot Christus.
Ja.
Want daarin alleen, anders dan altijd het onderspit.
Ja, ik denk dat dat een terechte observatie is. In de preken van Kolbrugge zul je meer het toevlucht nemen tot Christus onderstreept vinden dan het benadrukken van het strijden tegen de zonde. Ja, klopt. Ja? Ja.
He, als we in Christus zijn, dan zijn we vrij. In de Zoon die vrij gemaakt heeft, zullen we waarlijk vrij zijn.
Ja.
Waar je veel minder hoort over die strijd tegen de zonde. Want ja, in Christus zijn we vrij. Dus ja, waar blijft dan de strijd tegen de zonde?
Ja. Nou ja, kijk, als je één accent van Paulus, want Paulus zegt het natuurlijk wel, hè.
Ja.
Als we de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u waarlijk vrij zijn. Dat zegt Jezus trouwens, maar Paulus heeft het er ook over. Als je één accent gaat verabsoluteren, ja, dan ga je de mist in. Dus misschien is het helpend om op dit punt een onderscheid te maken tussen de positie en de conditie van een gelovige. Of, die begrippen bent u misschien nog meer vertrouwd mee, de staat en de stand van een gelovige. En de staat, dat is de vrijheid in Christus. Dat geldt voor ieder gelovige. Hoe minimaal het geloof ook is. Hoe onzeker de gelovige zich ook kan voelen. De staat is vast. Maar de stand kan verschillen. En ik denk dat John Owen zowel aandacht heeft voor de positie van een christen. Wie hij is in Christus en dankzij het werk van Christus. Als voor de conditie van een christen. En de conditie van een christen is ook afhankelijk van, nou ja, het strijden tegen de zonde. Dus het beleven ook van die geestelijke strijd. Dus het een kan niet zonder het ander. Als in bepaalde bewegingen alleen maar wordt benadrukt de vrijheid in Christus, is dat op zijn minst eenzijdig. En eenzijdigheid kan een kracht liggen natuurlijk, maar wie altijd maar hamert op één aanbeeld, die gaat toch de mist in. Jazeker, die... Nee hoor, nee, die vrijheid in Christus komt zeker tot uitdrukking. Ja, kijk, hij heeft tal van werken geschreven. Ik zei net nog tegen iemand, dit is eigenlijk maar een uitvloeisel van de kern van de hele theologie van John Owen, namelijk de gemeenschap met God, de vrijheid in Christus. Dus dit is een concrete toespitsing van. Dus... Je vindt dit inderdaad ook bij O, ja.
En wat is vermoeid met, en dus denk je de zonde moet doden. Dood dan uw leven, staat er ergens die op de aarde.
Ja, zo, hè? Ja, dat staat in Romeinen, ja.
Dat is dan die strijd, zeker?
Dat is die strijd, ja. Ja, waar Owen heel invoelend over schrijft. En dat spreekt denk ik ook vooral aan. Ook jongeren. Als ze van lezen houden, spreekt het ook jongeren aan. Owen, die kan zo invoelend schrijven over wat zonde is en wat zonde met je doet en hoe het werkt en hoe je er tegen moet verzetten. Owen, ik heb het aangehaald, is geen dokter die uit instructieboeken wat theorie meegeeft, maar heeft zelf ondervonden wat het is. Ja, zulke leermeesters, die zijn de beste. Ja. Ik zit even te kijken, het geluid van de... Oh, daar achteraan, ja, ja. 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 Absoluut, dat kan ik alleen maar onderstrepen. Het begint bij God en het eindigt ook in hem. Hè? Dat waren ook zijn laatste woorden. De laatste woorden van John Owen. Maar ook daartussenin, ook die strijd. Is alleen maar mogelijk dankzij hem. De kracht die God genadig verleent. Daardoor is het mogelijk om te strijden. Ja. Ja. Klopt, en die wapenrusting, in een ander verband moest ik daar wat over zeggen, nog niet zo lang geleden. Die wapenrusting begint natuurlijk met, word krachtig in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Het begint niet met, nou pak die wapenrusting maar in. Nee, doet aan de wapenrusting die God aanbiedt. Word krachtig in de Heere. Dus. Ja, het is de verantwoordelijkheid van een christen. Om de... Nee. Nee. Dat is hopeloos. Dat is hopeloos. Ja.
Als ik het zelf moet doen, leg ik er zo
mee. Ja. Ja.
Er staat ook in vele twijfel dat men het zelf wil doen.
Ja, dat is zo. En ook, denk ik, hè, wat John Owen ook erg benadrukt, de verborgen omgang met de Heere, zoals wij dat noemen. Dus de plichten van het gebed, noemt hij dat, hè? De plichten van het gebed en van de schriftlezing en van het mediteren ook. Het herkauwen van wat het woord ons aanbiedt. En dat is iets waar we misschien ons wel het meest zorgen over kunnen maken in ons eigen leven. De vluchtigheid van de omgang met het woord. Dat is natuurlijk de bron, hè? De voedingsbron waaraan een christen zich laaft. De omgang met de Heer. En van daaruit vindt de strijd plaats. Maar laat die duivel dan maar komen. als ik eerst bij hem geweest ben. En hij tot mijn ziel gesproken heeft. Ja. Wat zegt u? Het geheime wapen, ja. De Satan siddert van een Christen op zijn knieën. Ja, meer dan de grote woorden die we kunnen uiten, is het gebed, de bron. Daar zijn wij zwak en is hij machtig, de Heere. Ja. Ja, het is bijna tijd, zie ik.
Nou, het was een heel levendige discussie.
Ja, het was mooi.
We hebben wel vaker sprekers hier en dan zijn er wel wat vragen. Maar het viel me nu op wat een levendige discussie het was. Dus uw referaat heeft heel wat losgemaakt. En
nou,
het raakt ook de praktijk van het geestelijke leven.
Ja.
Dus hartelijk dank voor uw komst. Het was fijn om u in ons midden te hebben.
Bedankt.
Ja, ja. Dank u. God zegen ook in al uw ambtelijk werk.
Dank u wel.
En als u met ons wil eindigen met dankgebed.
Jawel. Ja. Ja.
Ik begrijp dat het nog niet helemaal duidelijk is. Ik was geïnformeerd over Jannie Gielen dat ze morgen geopereerd werd. Maar ik hoor iemand zeggen nu dat ze toch vandaag is geopereerd. Nou, neem me niet kwalijk als ik wat in de war ben. Ik weet het niet precies.
De zoon zit in ons midden.
Zoon? Sorry.
Of niet? Van Dominique Gielen? Oh, niet? Oh, dat dacht ik.
Nou, goed.
Dan heb ik het mis.
Goed, dan... goed, wij... wens haar Gods genade en zegen.
Zingen wij nog? Of is het gewoon...
Dus.
Ja? 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 Ik heb geen psalm opgegeven, dus dan geef ik hem nu op. Nou, een paar keer viel het woord verborgen omgang. Zullen wij dan die psalm maar zingen? 25 is dat. 25, vers 7. Mag ik u voorgaan in dankgebed? Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. Dit is het geheim, de bron van het leven. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. O, we belijden, Heer, dat we veel te vaak op onszelf zien en de omstandigheden. Dat we grote verwachtingen van onszelf hebben en kleine van U. Als deze avond daaraan mag bijdragen dat de goede gedachten over U vermeerderd zijn, dan heeft U het willen zegenen. Want hoe we het ook wenden of keren, we bevinden ons allemaal op het slagveld en we strijden of voor of tegen U. En als we voor U strijden, is de strijd reeds gewonnen, beslist. Maar nog is het einde niet. De strijd gaat voort. Al hebt U op Golgotha de duivel en heel zijn rijk overwonnen. De strijd duurt zolang het leven hier op aarde zich voortzet. En daarom zuchten allen die zijn levend gemaakt door U, tot de dag van de verlossing. En onderwijl biedt U de wapenrusting aan, om altijd sterke wederstand te doen tegen de Satan, de boze, die onze gedachten, onze gevoelens en onze wil beïnvloeden. We danken U, Heere, voor het onderwijs, voor de mannen en vrouwen die U gegeven hebt in de geschiedenis, de groten in het koninkrijk van U, die zo klein waren in eigen oog, en zo uitnemend geschikt waren om Uw lof te bezingen en ons handreikingen te bieden in de geestelijke strijd. Als wij tegen U strijden, dat kan ook, dan bidden wij dat deze avond ons aan het denken heeft gezet. Wat de prijs is als wij daarmee doorgaan en zonder U voor U verschijnen. Heere, maak ons zo onrustig dat wij niet rusten voor wij tot rust komen in U. Zegen de avond, Heere, alles wat gehoord, gezegd, besproken is, heilig wat van U was. Vergeef het zondige. Zegen deze avonden van geestelijke vorming. Ook als er een vervolg nog zal komen, mag het voedsel bieden voor hen die met U wandelen en leven. Ontferm U over ons allen. Breng ons veilig thuis en wil ons aanstaande zondag brengen in de gemeente waar we verwacht worden. Laat Uw koninkrijk komen. We bidden of U in de gebroken gestalte van de kerk Uw naam wilt verheerlijken. En over de muren van kerken heen geestelijke herkenning wilt geven en voeden. En dat daarin ook de vreugde mag liggen, te midden van het verdriet van de verbrokkeling. Hoor ons gebed, uit genade om Christus wil alleen. Amen.